Vader, dank u wel voor wie u bent voor ons. Dank u wel, Vader, dat we u de lof mogen toezingen. Dank u wel dat we u mogen eren, dat we u mogen aanbidden door onze liederen heen. Vader, het is het mooi om ook in soms een hele andere setting gewoon u te loven en te prijzen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De manieren en de dingen, hoe we het normaal doen, daar gaat het eigenlijk niet om. Vader, het gaat om uw aanwezigheid, om uw Heilige Geest. Hoe u ons gaat leiden. En zo bid ik ook voor René. Wilt u hem vullen met uw liefde, met uw woorden? Zodat hij ook kan laten gebruiken door voor uw stem, wat u te zeggen heeft tot ons. Wilt u onze harten openen, zodat het ook in ons hart mag landen. En dat er iets gezaaid mag worden waarmee we verder kunnen. Om zo u te volgen aan uw hand. Vader, dank u wel voor René. Geeft u hem rust. Geeft u hem uw licht en uw uitstraling. Dank u wel, Vader, voor wie hij is. In Jezus' naam bid ik u dit. Amen.
Goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. Het is inderdaad, denk ik, zo minstens 20 jaar geleden dat ik hier voor het laatst op een zaterdag was. Op een zendingsbijeenkomst. Ik herinner me daar ook niet zoveel van, eerlijk gezegd. Het enige wat ik me herinner is die dijk die hier loopt, met dat water daarnaast. En daar houdt het eigenlijk op. Zo oud ben ik ook alweer, dat je herinneringen vervagen. Inderdaad, ik zal even kort iets vertellen. Mijn vrouw en ik hebben bij Kama gewerkt en werken eigenlijk nog bij Kama, Kama-zending.
Mijn blaadje valt, dominee.
Ja, mijn blaadje valt. Dat is mijn preek met het declaratieformulier. Ja, dat is... Kijk, bedankt. Wij hebben 14 jaar in Mali gewerkt met Kama-zending. Daarna een poosje Nederland en daarna nog 5 jaar in Congo. En daar zijn we net van terug in 2013. Mijn vrouw is op dit moment bijbelvertaalconsulent. Ze werkt samen met Kama en met Wycliffe Bijbelvertalers. Dus ze vliegt een paar keer per jaar heen en weer naar Afrika om teams te begeleiden die in een bepaalde fase van bijbelvertaling zitten. En wij samen gaan nog eens per jaar ongeveer een maand naar Congo om daar aan de Kama-school les te geven. Dat is een theologische faculteit van Kama. En dat doen we nog zo eens per jaar. We wonen nu in Zeist sinds kort. En dat is natuurlijk een heel ander bestaan. Het keurige Zeist in plaats van toch wel wat exotisch Congo, wat je gewend bent. Maar goed, ik wil het met jullie hebben natuurlijk over het woord van God. En ik wil met jullie lezen Lucas 8. Lucas 8, vanaf vers 4. En ik wil het hebben over de vraag, wat gaat de toekomst brengen? Want het seizoen loopt af, we hebben straks weer vakantietijd. En dan begint weer het nieuwe seizoen. En dan gaan we weer overnieuw beginnen. Weer een nieuw seizoen ook voor de gemeente ook. Maar ook voor mensen die bezig zijn met eindexamens bijvoorbeeld. Wat daarna? En ook al heb je geen eindexamen, toekomst is altijd iets wat je bezighoudt. En ik wil dat doen met de gelijkenis van de zaaier. Wat staat daarin over jou en over mijn toekomst? Dus Lucas 8 vanaf vers 4. En daar staat het volgende. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren, en hem dat is Jezus Christus, en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten, verstikte het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht 100-voudig vrucht voort toen het was opgeschoten. En hij, Jezus, voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. En zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. En hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg Dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. En het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. En het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Nou, tot zover dit gedeelte uit het woord van God, uit Lucas. Ik denk als ik hier de vraag zou stellen van wie is niet geïnteresseerd in zijn eigen toekomst, ik denk dat er dan geen vinger omhoog zou gaan, want dat zijn we natuurlijk allemaal. Dat houdt ons allemaal bezig, nietwaar? Hoe gaat het straks met mij persoonlijk? Hoe gaat het straks met mijn werk? Hoe gaat het met mijn gezin? Of hoe gaat het met mijn huwelijk? Of hoe gaat het straks met de gemeente? Dat is een vraag die houdt je altijd bezig. Ik kan me herinneren dat ik zelf als klein jongetje die vraag heel intensief voor mezelf zeg maar behandelde. En ik heb alles willen worden in mijn leven wat je kunt bedenken. Ik heb timmerman willen worden. Ik heb buschauffeur willen worden. Ik heb miljonair willen worden. Ik heb van alles willen worden. Het is het allemaal niet geworden trouwens. Je houdt je bezig met de toekomst. Je kunt op de tv kijken en dan kun je programmaatjes zien waarin men kaarten leggen en dan zou jou de toekomst voorspeld worden hoe het zit met deze of met die zaak. Dus toekomst, dat is iets wat ons best wel bezighoudt. En dat kun je ook als gemeente natuurlijk je vraag stellen. Hoe gaan wij verder? Wat is de toekomst voor ons als gemeente? En op zich natuurlijk helemaal geen slechte vraag. Een hele legitieme vraag. En die vraag, die stellen de mensen zich ook als onze Heer Jezus Christus door Galilea loopt. Je weet wel, met zijn 12 discipelen, dan is hij met die groep en nog wat vrouwen eromheen. Dan zijn ze bezig en hij is aan het prediken en ze gaan van dorp naar dorp. En hij predikt het evangelie van het koninkrijk. En de mensen luisteren, de mensen horen dat en stellen zich terecht de vraag van ja, als ik daarop inga, als ik dat nou doe, wat betekent dat voor mij? Hoe ziet dan mijn toekomst eruit? Hè? Als ik deel word van dat koninkrijk waar u het over hebt, wat dan? Wat mag ik dan verwachten? Nou, om die vraag te beantwoorden gebruikt Jezus heel vaak gelijkenissen. Hè? Dus een beeld of een verhaal waar dus een vergelijking in zit. Hè? Dan zegt hij, het koninkrijk van God is als. Nou, dan komt er een verhaal, of er komt een spreuk, of er komt een beeld. En zo legt hij uit aan die mensen wat dat koninkrijk is en wat je mag verwachten als je daar ja op zegt. Nou, een van die gelijkenissen is wat we juist hebben gelezen. Dat is de gelijkenis van de zaaier. Als je mij volgt, je wordt kind van mijn koninkrijk, dan is dit onder andere wat je te wachten staat. Nou, zo mag jij en mag ik ook vandaag luisteren naar dit gedeelte, want dit is ook wat mij en wat jou te wachten staat. Dat is wat Christus ons uitlegt. Nou, om te beginnen is het heel belangrijk om goed te luisteren naar de setting die Christus ons voorlegt. Vandaag, van deze zondagochtend, legt hij ons het beeld voor van als je mij volgt, dan wordt het net zoals een boer op zijn akker. Dat is de grotere context, zou je kunnen zeggen, van het beeld wat hij ons voorlegt. Jouw leven en mijn leven wordt het werken zoals een boer op een akker werkt. Dat is de context. En dat is wel heel belangrijk om je dat om te beginnen even goed te binnen te brengen. Wat Christus dus niet zegt, is van als je deel wordt van mijn koninkrijk, dan word je een soort toeschouwer in een soort theater. En je kunt lekker achteruit zitten en beoordelen wat daarvoor op de bühne gebeurt. Dat beeld gebruikt hij niet. Hij zegt ook niet van nou, als je mij volgt, dan word je een soort consument die naar een geestelijke supermarkt gaat op zondagochtend en die daar de producten komt beoordelen en eens komt kijken wat hij ervan vindt en als hij niet bevalt, gaat hij ergens anders shoppen. Dat beeld, dat zit er dus helemaal niet in. Nee, hij vergelijkt het met een boer die op een akker werkt. En dat is hard werken. En dat wisten die Israëlieten hier ook heel goed. Want ze hadden bijna allemaal zelf ook wel een veldje. Bijna iedereen was boer of had op zijn minst wel wat velden naast zijn bezigheden. Men snapte dat heel goed. Dat was hard werken. Een heel seizoen lang. Dat was inspanning. Dat was lange ademwerk. Nou, dat is dus de setting waarin Christus zijn gelijkenis zet. Wij werken op een akker en daar moet je je voor inspannen. En het is lange termijn werk. Goed, dus niet de supermarkt, maar stug doorwerken op een akker. En dan in dat beeld wat hij gebruikt, wat hij mij en jou voorhoudt, is dan neemt hij er één dingetje uit het leven van een boer. En dan gaat hij het hebben over het zaaien. Ja, dat aspect, dat haalt hij eruit. Hij zegt, kijk eens, als jij nou mij gaat volgen en je wordt deel van mijn koninkrijk, en je zegt, ja Heer, ik kom u volgen, ik ben uw kind, dan gaat er iets gebeuren, jij gaat zaaien. Ja, dat is een opdracht, je moet het doen, maar het is niet alleen zaaien, het is ook iets wat automatisch zal gebeuren. Want wat is zaaien? Ja, je zaait het woord van God, natuurlijk met je mond, je getuigt, je legt mensen uit wat je gelooft, maar de Bijbel zegt ook elders van, je zaait ook gewoon met je houding. Ja, ook al hou je mond dicht, je zaait altijd. Ja, onze broeder zaait altijd, ook al zegt hij nooit iets over Christus. Zijn buren kijken, zijn baas, zijn collega's, ze kijken. Ja, je zaait altijd. Het zij ten positieve of ten negatieve, maar zaaien doe je altijd. Nou, de ene heeft meer de gave van het woord, die zal wat meer woorden gebruiken, die is wat meer getuigend. Je hebt mensen die kunnen dat zo goed, die hebben die spontaniteit. Ik heb zelf ook zo'n zus, die heeft overal contact. Je kan een winkel binnenlopen en ze praten over de evangelie. Ja, ik kan dat niet, mijn zus kan dat wel. Dus die zal meer woorden gebruiken. Maar zaaien, doe jij, doe ik altijd. Je wordt altijd bekeken, je wordt altijd beoordeeld. Men luistert ook altijd naar jou. En wat zegt Christus dan? Dat als jij zaait, door je houding of door je woorden, dan zijn er ruwweg 4 soorten reacties op jouw leven, op jouw getuigenis, als jij het woord zaait. En het eerste is dat hij zegt van, nou ja, kijk maar naar die zaaier, die boer, die werpt dat zaad uit. En het eerste is dat er een deel op het pad of op de weg valt. Dat komt helemaal niet op de akker terecht. En daar komt ook niks van terecht. Het wordt opgepikt door vogels. Of het wordt vertrapt door mensen. Daar komt helemaal niets van terecht. Het zaad komt niet eens aan ontkiemen toe. En zegt Christus, nou, dat is wat jou ook gaat overkomen. Ja? Je bent ergens met je houding. En je kan nog zo christelijk en nog zo goed zijn. Maar het wordt niet opgepakt. En hij zegt, dat is de duivel. Die graait het zaad weg. En dat gaat jou overkomen als je mij volgt. En dat overkwam Christus zelf natuurlijk ook. Hij heeft heel wat afgepredikt in die 3 jaar dat hij predikte. En er is zoveel zaad ook bij hem weggesnaaid door de duivel. Zie je dat in je eigen leven? Ja. Ja, dat zie je in je eigen leven. Ik kan nu mensen in mijn eigen familie aantonen, een hele gewone Nederlandse familie, niks bijzonders, allemaal beste mensen. Maar er zijn mensen waarvan ik het idee heb dat er nooit ook maar 1 reactie is, hetzij uit wat men ziet in mijn houding of uit mijn woorden. Het lijkt wel alsof, het is net alsof er water afketst op een stevige Hollandse dijk. Weet je wel? Gebeurt niks mee. En dat zal jij ongetwijfeld ook hebben. In je familie of je collega's. Dat je het idee hebt, je weet het natuurlijk nooit. Je kent het hart van de mensen niet. Maar gewoon niks. Echt niks. En dan zegt Christus, nou, er is nog een tweede categorie. Een tweede categorie, ja, de tweede reactie. En dan zegt hij, kijk, het is, als die boer bezig is, dan valt dat zaad op rotsachtige bodem. Heel dun laagje grond en daaronder solide rots. Dus dat zaad, dat ontkiemt. Ja, het schiet even op en je staat de handen wringend bij. En je denkt, fantastisch, wordt wat. Maar ja, zegt hij, dan komt de zon op. En dan blijkt dat die wortels zich niet hebben ontwikkeld. Het zaakje verdroogt, het verpietert. En het verdroogt en het is weg. En Christus zegt, kijk, dat zijn de mensen die in eerste instantie best wel positief lijken te reageren. Weet je wel, van, wow, ja, mooi verhaal, het pakt me wel, weet je wel, mooi allemaal. Maar ja, zodra het een beetje moeite kost, is weg. Dan verpietert dat geloof. Het gaat niet diep en het verdwijnt zo weer. En misschien is dat jouw ervaring ook wel, dat je soms met iemand een heel goed gesprek hebt. Dat je denkt van, nou is die geraakt. Weet je wel, nu is er iets gebeurd. Echt een goed gesprek. Ik heb in mijn studententijd veel geëvangeliseerd in België, in cafés. En had je soms gesprekken, dat je dacht van, wauw, wat is dit geleid? Wat is dit? Wat ging dit diep? Wat ging dit goed? En dan kwam je een week of twee weken later en dan was er niks meer. Die mensen waren al niet meer geïnteresseerd. En ze hadden zich wel min of meer herinnerd dat jij er eens nog eens geweest was. Maar daar hield het ook mee op. Die ervaring kun je hebben dat het lijkt aan te slaan. Maar na verloop van tijd is het weg. En dat heeft Christus zelf ongetwijfeld ook gehad. Ja, dat hij daar die mensen naartoe sprak, dorp na dorp. En dat hij soms dacht van, dit gaat wat worden. En een week later was er niets meer. En dan zei Christus, als je naar mij volgt, zul je dit ook hebben. En dan komt hij bij een derde soort. En dan zegt hij, kijk ja, je kunt het ook hebben dat er zaad wordt gestrooid. Ja, maar dat valt tussen de distels. Dus dat zaad dat komt op, lijkt wat te worden. Maar ja, er komt wel meer op dat veld. En dan komen distels op. En die distels die blijken krachtiger dan dat zaad wat jij hebt gestrooid. En die verstikken dat zo mooi opkomende gewas wat jij hebt gezaaid. Mensen, zegt hij, die op zich wel geluisterd hebben, die op zich wel willen en die op zich ook wel geloven, hè, dat is er allemaal wel, maar zegt hij, er zijn zoveel andere dingen die tegelijkertijd ook spelen, dat dat opkomende geloof wordt verstikt in de zin van het wordt doodgemaakt, de effectiviteit verdwijnt eruit. En Christus zegt van ja, dat zijn de zorgen. Dat zijn de zorgen van het leven. Of zegt hij, dat is rijkdom. En dan zijn we zo bezig met ons geld. En het kan zijn dat je zo bezig bent met het vele geld wat je hebt, dat het je geloof onvruchtbaar maakt. En dat kan het ook zijn, zegt Christus, dat je zo bezig bent juist met een gebrek aan geld. Hetzelfde effect. Dat je daar zo mee bezig bent, dat dat geloof geen plek meer heeft in jouw leven. Nou zegt Christus, dat ga jij, als je mij volgt en je wordt een kind van mijn koninkrijk, ga je meemaken. Ja? En hij zegt ook, die zorgen, ja, die komen vaak gaandeweg, zegt hij dan. Heel langzaam sluipt dat erin. Het is niet zo dat in één keer een big bang, nu heb ik zorgen en nou geloof ik niet meer of nu draag ik geen vrucht meer. Maar heel langzaam sluipt dat erin bij de mensen. Het is gaandeweg, het is een heel, heel griezelig, bijna onbewust sluipend proces. Christus zegt, dat zie ik om me heen en dat ga jij ook ervaren in je leven. En dan, zegt hij, is er nog een vierde categorie. Ja, zegt hij, kijk, er is natuurlijk ook zaad. Dat heb je gestrooid. En het ontkiemt. Het komt op. En dat wordt niet verstikt. Het wordt niet verschroeid. En daar zie je dat het inderdaad vrucht gaat dragen. Bij de een wat meer, bij de ander wat minder. En hij zegt, ook dat ga jij in je leven tegenkomen. En daar word je blij van. Ja, als je ziet dat in die broeder of in die zuster, dat het geloof pakt. Dat het vrucht draagt, dat hij actief wordt, dat hij het begrijpt, dat hij het tot zijn prioriteit maakt. Christus zegt, dat zie ik ook als ik door Galilea loop. Dat ga jij ook meemaken. En dat, zegt hij, zijn de mensen die met een goed en eerlijk open hart naar het woord hebben geluisterd. En, zegt hij, die het koesteren. Ja? Die het koesteren, die het een aparte plek geven, die het bewaren, heel bewust. Want dat doe je als je het koestert. Ja, en die het dan ook met standvastigheid, zegt hij, vrucht laten dragen. Nou, wat kun je leren van de woorden van Christus over jouw toekomst, over mijn toekomst, over de toekomst van de gemeente bijvoorbeeld? Wel, ten eerste dat beeld van die akker. Het is werken op een akker. Het is lange ademwerk. Het is je inspannen. Het is dus niet de consument die achterover zit en kijkt welk product hem bevalt. Als of niet. Wat Christus eigenlijk ook zegt, En dat is wel heel goed om dat jezelf voor te houden, is dat als jij christen wordt, dat je van tevoren goed moet incalculeren dat er een hoop teleurstelling zal komen. Dat is wat er gezegd wordt. Ja? Ik heb zelf altijd de neiging gehad om dit te lezen en dan de nadruk te leggen op die mooie, fijne categorie nummer 4, waar het alleen maar goed gaat. Maar Christus leert de 4 categorieën. Hij zegt, als jij mij volgt, wees er dan op voorbereid dat het niet alleen maar categorie 4 is waar het 100-voudig vrucht draagt. Jij gaat tegenkomen, binnen en buiten de gemeente, dat er ook in het volgen van Jezus pijn zit. Dat er teleurstelling in zit. En dat je ze nu en dan ook zult moeten doorzetten vanwege die teleurstelling. En dat is zo waar. Dat is zo realistisch. Je gaat mensen tegenkomen waarbij de boodschap sowieso afketst. Het begint niet eens met een geloof. Een andere waarvan je denkt, het wordt wat en het wordt niets. En een ander, ach ja, die gelooft dan wel, maar je ziet, er komt zo weinig uit. Hoe realistisch is dat wel niet? Mijn vrouw en ik hebben in Mali gewerkt. Ik zou u nu mee kunnen nemen naar Mali en daar mensen kunnen tonen die ik tot de Heer heb geleid. We hebben samen gebeden, die ook een aantal jaren hebben meegelopen. En vandaag de dag geloven ze niet meer. Ontzettend triest. Ja, en dat moet je natuurlijk altijd erg blijven vinden. Maar achteraf denk ik van ja, ik was eigenlijk wel een gewaarschuwd mens. Christus zegt dat in ieder geval een deel van die mensen inderdaad af zullen vallen. En dat is zo belangrijk om te weten. Dat, hè, ik heb in mijn studententijd ook een echtpaar begeleid. Die was tot geloof gekomen. Ik ging er elke week heen voor een soort begeleidend gesprek. We deden bijbelstudies samen. Die vrouw en haar dochter zijn ook gedoopt. En fantastisch om dat zo te zien. Mensen die uit het niets komen en die tot geloof komen en die zich geven aan het werk in de gemeente. Dan denk ik, ah, ja, wat bent u goed en wat mooi om mee te maken. En binnen een jaar was het voorbij. Binnen een jaar, ja, ze hebben zich ook niet afgemeld. Op een gegeven moment bleven ze weg. En ik zie mij dan nog onderaan dat appartementsgebouw staan, dat is een flatgebouw. En ik belde aan en ik wist dat ze me zagen. Maar die werd gewoon niet open gedaan. Heel triest. En dat is wat Christus zegt. Christus is met deze gelijkenis eigenlijk griezelig, griezelig realistisch. Want wat je hier leest, zo is het. Zo is het. Zo is het leven als je hem volgt. Mijn vrouw en ik waren net 3 weken geleden bij een oudere man bij ons in de gemeente. En we zaten een poosje zo te praten. En toen realiseerde die man zich dat ik dezelfde leeftijd heb ongeveer als zijn zoon. Nou, ik geloof. Maar zijn zoon gelooft niet. En is getrouwd met een vrouw die ook niet gelooft. En ze voeden hun kinderen ook met helemaal niets van christelijk geloof op. En die man die zag mij zitten en die dacht van ja, mijn zoon had kunnen zijn als hij. En hij schoot helemaal vol. Ik zie de tranen over zijn wangen gaan. Wat is wat Jezus zegt realistisch? Wat is het realistisch en wat kan het pijnlijk zijn ook om Jezus te volgen? We hebben met kerst ook elk jaar een grote familiereunie en dat is goed. Een vrij grote familie van mijn kant. Alle neven en nichten die je anders nooit meer zou zien, die komen dan eens per jaar samen. Dat is echt een behoorlijke grote happening. Het is een heel dorp van mensen bij elkaar. Heel goed om elkaar weer te zien. En dat zijn ook allemaal beste mensen. Er mankeert niets aan ze. Alleen, hoeveel van die mensen kennen Jezus? Hoeveel van die mensen weten waar kerst over gaat en hebben dat in hun hart? Nou, dat is in mijn familie bijna niemand. Het zijn maar enkeling. En dan heb je aan de ene kant een leuk kerstfeest, een goede reunie gehad. En het was ook goed om te doen. Aan de andere kant heb je dat gevoel van, Heer, het was toch ook eigenlijk pijnlijk. Het was toch eigenlijk pijnlijk. Ja, waar 2 of 3 generaties geleden nog mijn hele familie stevig gereformeerd was. Iedereen in de kerk. Geloof was vanzelfsprekend. Vandaag de dag ben ik een van de grote uitzonderingen in mijn familie. Wat is dit waar, wat hier staat? Wat is dat realistisch? Wel, dat is iets. Dat moet jij, en dat moet ik, ons goed in de oren knopen, dat Jezus ons niet lokt naar zijn koninkrijk met, hè, wat je in het Engels noemt, een pie in the sky. Ja, met een mooi verhaal, met een roze geur en maneschijn verhaal. Dat heeft Christus nooit gedaan, dat is ook nooit zijn bedoeling geweest. En het is ook niet waar in de praktijk. Wil jij Jezus volgen? Natuurlijk, je zult zijn liefde ervaren. Je zult zijn liefde aan het kruis, zijn liefde door de opstanding, ten volle kunnen ervaren. Maar het komt ook met een prijs. En die prijs ontloop je niet. Echt niet. Jij ook niet. Ik ook niet. Jezus zegt, wie mij wil volgen, hij neemt dagelijks zijn kruis op zich. En dan vergelijkt hij jouw leven, jouw deelname aan het koninkrijk, vergelijkt hij met die fase dat hij zelf dat kruis op zich moest nemen, nadat hij al, wij zouden zeggen, gemarteld was, ja, zweepslagen had gehad, met alles erop en eraan. En dat hij dat zware kruis moest dragen richting Golgotha, die martelgang. En nou zegt hij tegen de discipelen, ja, als je nou mij wil volgen, dan zou jij die ervaring ook hebben. En dan zegt hij er nog enigszins, ja, bedreigend bij, dagelijks. Dagelijks, zegt hij in Matteüs 10, vers 38. Ook dat is het koninkrijk van God. Dat je dat doet, dat je ervoor gaat. En als die pijn komt, als dat kruis er is, en je voelt het kruis op je rug, dat je toch doorgaat. Net zoals Christus is doorgegaan richting Golgotha. En dat is wat de apostelen ook zeggen. Hè. Op een gegeven moment dan schrijft Petrus een brief aan die jonge christenen daar in wat vandaag de dag Turkije is. Hè. En dan, ja, dan worden die christenen daar vervolgd. Hè. Dan komt er een soort vervolging over ze. En dan zijn ze een beetje van de kaart van, hey, wij volgen Jezus, help, we worden vervolgd, hoe zit dit? En dan zegt hij in 1 Petrus 4 vers 13, dan zegt hij van ja, wat wij eigenlijk heel simpel doen als christenen, zegt hij, is wij delen in zijn lijden. Wij delen in zijn lijden. En hij zei, ja, dat hoort bij het christenleven. Ja? Doe nou niet, zegt hij tegen die mensen aan wie hij schrijft, doe nou niet alsof er iets heel vreemds gebeurt, dat jullie ook eens wat pijn en moeite hebben. Hij zegt, het gebeurt. Wij delen in zijn lijden. En dat zegt hij heel feitelijk, heel droog. Het is een stukje van jouw toekomst. Het is een stukje van mijn toekomst. De een heeft het zus, de ander heeft het zo. De ander heeft het voor je gevoel misschien meer, de ander heeft het voor je gevoel misschien minder. Maar lijden hoort erbij. Jezus zegt dat ook in Matteüs 10, vers 34. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Maar, zegt hij, ik ben ook gekomen om wat te brengen? Om het zwaard. Ja, om het zwaard te brengen. Met andere woorden, het brengt scheiding. Ja, tussen mensen. Is dat waar? Ik zal je vertellen. Het is waar. Ja, ik heb pas, kan je gewoon op internet lezen. In China zijn in bepaalde provincies autoriteiten begonnen toch weer met verhevigde druk en vervolging van christenen. Dat men kruisen die al te openlijk op kerkgebouwen staan, om die weg te halen. Men is bang voor die enorme groei van de christendom in China. En nog altijd zie je dat die vervolging er is en ook weer terugkomt. En op kleine schaal kan je dat ook hebben. Dat mensen je scheef aankijken. Simpelweg, ben jij christen? En sommige mensen die hebben je dan al afgeserveerd. Maar je bent christen. Dat zwaard, ja, bestaat. Het bestaat ook in mijn leven. En als jij trouw Jezus volgt, dan zal het er ook heel simpel zijn in jouw leven. Niet omdat ik dat vind, maar omdat de Bijbel ons dat zo duidelijk leert. Dus, pijn, lijden, zwaard, dat hoort bij het volgen van Jezus. Inspanning, het zwoegen als een boer op een akker, met je houding, met je woorden, dat hoort bij het volgen van Jezus. En het is daarom ook dat Paulus dat zegt. Hè? Dan schrijft hij een brief ook wel aan zijn jonge gemeente daar in Galaten. Hè? Dus daarin, ook in het huidige Turkije. En dan zegt hij van ja, als je nou vol bent van de geest, hè, dan is die geest helemaal in jou en dan is er een vrucht die daaruit voortkomt. En wat is die vrucht van die geest? Nou, dan legt hij uit, hè, in hoofdstuk 5, vers 22. Dan zegt hij, nou, dat is liefde, dat is vrede. Hè, dat zijn woorden die hoor ik graag, die heb ik graag in mijn hart, is niet waar. Maar wat zegt hij dan op een gegeven moment ook, in Galaten 5, vers 22? Dan zegt hij ook, een deel van die vrucht van de geest is volharding. Volharding? Ja, volharding. Die heb je nodig in lijden. Die heb je nodig als er pijn is. Als dingen tegenvallen. Ja, als je eens een boer moet zwoegen. Een boer, ja, die begint niet met de oogst. Die heeft dan al een heel traject van zwoegen gehad voordat hij de oogst aan het eind krijgt. En hij zegt, Christus zegt, zo hebben wij ook een heel traject te gaan. Zoals een boer moet volharden tot het eind, zo moeten wij dat ook. Een vrucht van de geest is volharding. Met andere woorden, als de geest echt in jou werkt en volle ruimte krijgt in jouw hart, dan heb jij het vermogen om vol te houden, om vast te houden. En dan niet alleen als de zon schijnt, maar dat doet het bij een boer ook niet altijd, maar ook als het regent. Niet alleen als het alleen maar goed gaat, maar ook als het juist helemaal niet goed gaat. Hoe kijk je nou naar de toekomst? Hoe kijk je nou naar de toekomst? Nou, heel precies kan ik het voor jullie persoonlijk niet zeggen. Ik ben maar een mens, ik ben geen profeet. Ik weet dat niet, ik ben ook natuurlijk niet God. Maar ik kan wel zeggen dat lijden, dat zal op een of andere manier, er altijd op een of andere vorm, in een of andere vorm, zal het er zijn. En wat moet je dan doen? En daar heeft Paulus een hele simpele, een hele basale eigenlijk raadgeving op een gegeven moment aan Timotheus. Je weet wel, Timotheus was een leerling, hè? Die had hij opgeleid. Heel jong leren kennen, opgeleid voor het werk van apostel. En dan zegt hij in 1 Timotheus 2 vers 3, dan zegt hij, Timotheus, als jij nou aan het werk bent in de gemeentes, hè, en je reist links, rechts, overal heen, hij zegt, wat je dan moet doen, je moet het lijden aanvaarden als een goed soldaat van Christus. Je moet dus het lijden aanvaarden. Ja, er overkomt je niets vreemds. Het is niet raar. Christus heeft het al lang voorspeld. En als jij echt vruchtbaar wilt zijn voor hem, dan moet jij het kunnen opbrengen om te aanvaarden dat er lijden is. Als je dat niet kunt, dan heb je toch iets heel wezenlijks niet begrepen. En dat lijden aanvaarden, dat kan heel moeilijk zijn. Vooral als er dingen zijn in je leven die heel dichtbij komen, die heel persoonlijk zijn, hè, die echt aan het hart gaan. Hè, je hebt het niet over de categorie van een keer een lekker band met je fiets, of je dergelijks. Dat kan ter plekke, vooral als het regent of zo, heel vervelend zijn, maar dat is natuurlijk niet wat hier bedoeld wordt. Als het dichtbij komt, ja, als het echt ingrijpt. En als je ziet wat Timotheus heeft meegemaakt, dan kwam dat ook heel dichtbij voor Timotheus. Nou, wat komt er dichtbij voor jou? Wat gaat er misschien nog dichtbij komen voor mij? Ik weet het niet. Paulus zegt, aanvaard het lijden als een goed soldaat voor Christus. Hoe ga je om in de toekomst met dat lijden? Daar heeft Paulus nog een andere raadgeving bij. En die heeft hij gegeven aan de gemeente in Korinthe. En in 2 Korintiërs 1 vers 7. Daar zegt hij op een gegeven moment tegen die gemeente in Korintiërs. Hij zegt van nou, zegt hij, ik ben er zeker van dat jullie evenzeer deel hebben aan de vertroosting als aan het lijden. Het is interessant wat hij zegt in 2 Korintiërs 1 vers 7. Hij is er dus zeker van, en hij was al een poos weg geweest, maar dat die gemeente daar heel ver weg in Korinthe, dat die deel had aan het lijden. Dat was niet eens een discussie. He, niet eens een vraag van, nou, het valt zeker wel mee bij jullie, en dergelijks. Nee, je gaat er helemaal vanuit, dat lijden is er vroeg of laat altijd, dus ik ben er zeker van dat jullie deel hebben aan het lijden. Maar, of aan het lijden. Maar zegt hij dan, ik ben er ook zeker van dat jullie met al dat lijden ook deel hebben aan de vertroosting. Ja, de bemoediging. De kracht die je krijgt. En daar zit die geweldige belofte achter, dat dat lijden waar Jezus het over heeft, hè, in deze gelijkenis, dat dat heel reëel is, dat dat op je afkomt, dat je dat ook niet ontloopt, maar tegelijkertijd dat Paulus zegt, de vertroosting, de kracht, die zal er zijn. We hebben net gezongen, hè? De Heer is mijn herder. Die herder, die zal er zijn. Daarom kun je ook volharden. En dat is een geweldige bemoediging. Hè? Ik ken mijn toekomst niet. Ik weet niet wat er morgen met mij of met mijn familie gebeurt. Daar heb ik geen grip op. Maar ik weet wel dat wat er ook gebeurt, dat Paulus zegt, ik zal die vertroosting hebben. Je zou het heel simpel kunnen zeggen, hij zal mij er doorheen slepen. Hij zal aan mijn zij staan. Dat zal zo zijn. Misschien dat ik een periode nodig heb voor verwerking. Dat kan heel normaal zijn, al naar gelang wat je meemaakt. Maar hij zal er ook in die periode van verwerking, zal hij er zijn. En dat is zo'n bemoediging. Hij is trouw. Zeker is Paulus van de lijden, maar hij is ook zeker van de vertroosting. Net zo zeker. Wat een bemoediging, dat wat jou ook overkomt morgen. Hij is er met zijn vertroosting. Hij geeft kracht. Er is nog iets wat je goed in de gaten mee houden. En daar sluit ik mee af. Ik ben zelf, als ik mijn eigen karakter zou analyseren. Of anders vraagt u het mevrouw maar. Die niet is trouwens. Maar als ik dat zou analyseren. Ik heb eerder de neiging tot pessimisme in mijn karakter. Ja, en zo ben ik geboren. Daar herken ik mijn vader in. Ja, je bent zoals je bent. Maar ik heb zelf de neiging nogal eens om in mijn denken mijn meer bezig te houden met die categorieën 1, 2 en 3 dan met categorie 4. Met andere woorden, om de zwarte kant te zien van de zaak. Ja? En soms kan je dat echt bezighouden. Hè? Als er een christen is afgevallen, of als mensen geen vrucht dragen, of als er problemen zijn, en dat houdt je dan bezig. Hè? Dan kan het spoken in je hoofd. Dat houd je bezig. Houd je bezig. Maar waarom houden we ons niet meer bezig met categorie 4? Waarom zijn we niet dankbaarder voor de grote dingen die God doet, desondanks, niet waar, ondanks alle dingen die gebeuren die negatief zijn? Doet God niet ook in jullie midden grote wonderen? Ja. Doet hij dat vandaag? Ja. Ja, en ik weet niet precies wat er in de gemeente allemaal speelt. Ja, ik ben 20 jaar geleden voor het laatst geweest. Maar er zal vast wel iets misgaan in deze gemeente. En er zullen nog dingen misgaan in deze gemeente. Maar je moet ergens de kunst ontwikkelen om je oog gericht te houden op de vierde reactie, op categorie 4. Want die mensen, die zijn hier ook, wat er ook gebeurt. Niet dat je geen pijn hebt over wat er misgaat. Maar er zijn ook altijd dingen waar je aan op kan trekken. Het kan hartverwarmend zijn als je wat dat betreft de schakelaar in je hoofd omgooit en kijkt van, Heer, wat is het geweldig dat die trouw is. Heer, wat is het geweldig dat die zich inzet. Heer, wat is het geweldig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat je jezelf voorhoudt de zegeningen. Hè? Tel uw zegeningen. En dat je je concentreert op categorie nummer 4. Christus zegt, koester het woord. Koester het woord. Vind het belangrijk. Bewaar het woord. Wil het ook bewaren. En jij zal horen bij die vierde categorie die rijke vrucht draagt. Ik ga voor jullie bidden en voor mezelf dat wij dat zullen doen en dat we zullen koesteren. Laten we de ogen sluiten. Ik zal bidden. Heer Jezus, ik dank u dat u ons zo'n waardevol en zo'n realistisch verhaal hebt gegeven. Heer Jezus, ik dank u dat u ons niet hebt gelokt met mooie verhaaltjes, maar dat u de realiteit vanaf het begin meteen aan ons hebt willen vertellen. En ik wil u danken, Heer, dat u met uw geest al 20 eeuwen bezig bent om mensen ondanks het lijden, ondanks de problemen, toch tot uzelf te trekken. Ondanks ons falen, u bent bezig. Dank u wel, Heer, voor de broeders en zusters hier, waarin u met uw geest vrucht draagt. De een 50-voudig, de ander 100-voudig. Maar Heer, u bent ook hier in Gouda bezig vrucht te dragen. En dank u wel, Heer, dat een ieder van ons hier mag weten dat wat er ook gebeurt, er zal vertroosting zijn. Er zal kracht zijn. En Heer, help ons om in ons hoofd de schakelaar om te zetten als dat moet. Als we te veel geconcentreerd zijn op wat er allemaal niet loopt, wat er misschien moeilijk is. Heer, help ons om die schakelaar om te zetten, zodat we zullen zien wie u bent en wat u doet en hoe u ondanks alles trouw bent en werkt in ons leven. In Jezus' naam. Amen.